легче вылетает. Да? Daniel 1. Goedenavond trouwens. Ik ben een beetje goede avond gezegd. Daniel 1. Wat een oud boek, hè, trouwens. Hebben ze over nagedacht? Hoe oud Daniel is? 2600 jaar oud. 2600 jaar oud. Dat is toch wat? Ik heb hier een boekje. Dat is een van de oudste boeken ter wereld. Dat is geschreven door Xenophon. Wel eens van gehoord, Xenophon? Xenophon was een officier in het leger van Athene. Het ging naar Babylon voor een oorlog. En de leider werd toen gedood. Xenophon moest toen die Spartanen en die Atheners aanvoeren en weer teruggaan. Weet u wie dit heel graag las? Alexander de Grote. Alexander de Grote heeft deze boek gelezen. En dit boek is dan nog 100 jaar geschreven na Daniel. Dus ik kan nagaan hoe oud Daniel eigenlijk is, hè? Dat vergeten wij. We lezen gewoon in de Bijbel. En nou ja, de Bijbel, hè, dat is allemaal dichtbij. Maar het is een verschrikkelijk oud boek. Plotseling kom je echt helemaal in de oudheid. Met personen en met steden en met oorlogen en gewoontes. Die misschien een beetje dichtbij lijken, maar ook heel ver weg zijn. Gek, hè? Gaan we lezen vanavond. Heel apart, dat we toch zo'n oud boek gaan lezen samen. We gaan daar ook vragen waarom we het eigenlijk lezen. Dat is ook wel goed. Waarom doen we het eigenlijk? We gaan beginnen. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid. Galmt het een beetje, lijkt dat maar zo. Nogal, hè? Wat moet ik nou doen? Niks? Blijf zo staan? Gewoon doorgaan, gewoon. Oké. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren de Judeërs, Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf een andere naam. Daniel noemde hij Beltazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn Heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde dan naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag hij men dat hun uiterlijk knapper was en zagen ze er gezonder uit dan de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun een plant aardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder allen werd niemand zo gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de schrift. Waarom lezen we nou überhaupt nog de Bijbel? Laten we eerlijk zijn. Waarom doen we dat eigenlijk?
Het is de enige waarheid.
En wat voor effect heeft het op ons leven?
We kunnen zien in de toekomst.
We kunnen zien in de toekomst. Allemaal waar. Is ook zo. Heeft u gelijk in. En als we dat niet doen, dan wordt hetzelfde als de wereld. Dan gaan we denken zoals de wereld. De Bijbel zegt ons, jullie moeten niet gaan denken zoals de wereld dat doet, maar jullie moeten denken zoals God dat doet. En weet u, de wereld, die denkt gewoon. En in de Tweede Wereldoorlog zei Goebbels al, als je die mensen iets moet van overtuigen, moet gewoon 20 keer zeggen. Wat je ook, wat voor waarheid dat ook is, als je 20 keer zegt, geloven de mensen het. En wij horen de waarheid van de wereld geen 20 keer, maar gewoon 2000 keer. En de mensen van de wereld denken dat zoals zij nu denken dat dat normaal is. Toch? Dat is niet normaal. Om maar eens, we zijn allemaal, nou ja, ik ben van u de jongste natuurlijk. Ja, jij bent nog jonger dan ik. Maar verder, afzien daarvan, ben ik een van de jongsten. En toch heb ik nog wel meegemaakt dat je vroeger een politicus had, Jan Maat. Kent u die nog? Jan Maat zei, die zei van, Nederland is vol, er mogen geen buitenlanders meer bij. En die bijeenkomsten van hem, daar moest de politie komen om hem te beschermen. Ze gooiden brandbommen naar binnen, want het was vreselijk dat zo'n man zoiets zei. En toen kwam hij in de Tweede Kamer, toen er niemand naast hem zitten. Toen moest hij helemaal op een stoeltje apart zitten, want geen partij wou met hem naast zitten. Dat is maar 20 jaar geleden. Ja, nou, zegt, is de PVV bijna de grootste partij van Nederland. En ons denken wordt beïnvloed door de PVV en door anderen. En we hebben niet eens in de gaten dat we met z'n allen 20 jaar geleden weer heel anders dachten. We dachten heel anders. Een tijdje geleden heb ik iets gezien. Dat was Wim Kan. Kent u Wim Kan nog? Dat was wel leuk, hè, Wim Kan. Hè? Mocht ik ook zien met mijn vader thuis, zwart-wit. En Wim Kan zei toen wat, iets. Die zei van de minister-president, Schmelzer, die lijkt op een tekkel. En heel Nederland zei, oh, hoe kun je dat zeggen? En dat kwam in alle kranten. En we vroegen van de minister, mag dat wel zoiets? Nou, hij lachte er zelf om, de minister-president, want dat moest toch kunnen enzovoort. Maar we lachten, we dachten allemaal, oh, wat gaat dat ver, dat is toch wel brutaal, hè? Moet je het nou eens kijken. Moet je het nou eens kijken wat ze allemaal zeggen. En hoe ze praten in interviews. 20 jaar. Als je nou tv kijkt van 20 jaar geleden, interviewde dus de minister-president, zeiden ze, excellentie, mag ik u een vraag stellen? En je sprak hem niet tegen natuurlijk, je stelde geen moeilijke vragen, moet je nou eens kijken. Ik bedoel maar, ons denken van nu is al compleet anders dan het denken van 20, 25 jaar geleden. En wij denken nu, zoals wij nu denken, wij denken, de wereld om ons heen denkt, nou zoals we nu denken, hebben we altijd gedacht, het is heel normaal. Is heel normaal, dat denkt iedereen. Is niet zo. Wij hebben zo leren denken door de media, door de gewoontes. De grootste opvoeder van Nederland is de televisie. De grootste opvoeder van Nederland. Belangrijke opvoeder dan wat dan ook. En we horen het en we zien het en het beïnvloedt ons denken. En eigenlijk als wij daarin meegaan, daar gewoon in meegaan zeg maar, en geen tegengif nemen, dan denken wij over een tijdje precies hetzelfde als de wereld. Dat is er gebeurd ook. En waarom zijn wij hier? Waarom lezen we de Bijbel? Omdat we zeggen eigenlijk kiezen wij ervoor om niet onze gedachten en onze gevoelens en onze ideeën en ons beeld te laten bepalen door de wereld. Wij kiezen ervoor onze gedachten en ideeën te laten bepalen door God. En de Bijbel zegt, Paulus zegt, wees niet gelijkvormig aan de wereld, maar leer het denken van God kennen. En daarom voeden wij ons ook met het woord van God. Want er zijn, u ziet misschien al gelezen in het stukje, er zijn meerdere Joodse jongens gebracht naar Babylon. Meerdere. En de meeste vonden het prima, het eten van de tafel van de koning. En we kennen hun namen niet, we weten niet of ze geloven waren, ze zijn gewoon verdwenen in de wereld. En zo kan het met ons ook zijn. Met ons kan het ook zo zijn, als wij ons alleen voeden met hetgene wat de wereld geeft, en dan een keer een preekje op zondag en een paar keer even een paar bijbelversen door de week, dat er gewoon helemaal worden als de wereld. En dat de buren van ons zeggen, oh, aardige lui, aardige mensen, ja, leuk. Christenen, maar verder best aardig. Je merkt er verder niks van. Je kunt er gewoon mee praten. Dan zijn we gelijkvormig aan de wereld. En niemand merkt nog iets aan ons. Daniel en die jongens vielen op. Dat heeft ze ook veel problemen opgeleverd. Maar daar hebben ze wel voor gekozen. Een oud boek, Daniel. Een heel oud boek. Ik heb het zelf geschreven. Het is geschreven rondom 605 voor Christus. Het is een spanning van 70 jaar. Aan het einde van het hoofdstuk lezen we, Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Maar dat was een hele tijd later dan vers 1. Dat was een behoorlijke leeftijd. En heeft meerdere jaren nog Kores meegemaakt. Kores of Cyrus of hoe je het ook, hoe de geschiedenis het ook geeft. Moeilijk boek. Moeilijk boek ook, omdat er bepaalde dingen voorkomen als, oeh, dat is lastig. En dan vinden ze kleitablet en dan vinden ze toch een andere jaartelling. En dan vinden ze een andere naam. En historici zeggen van, ja, er zitten toch wel fouten in Daniel. Want bepaalde koning missen we. Of er staat van een bepaalde koning, hij was een bepaalde man, hij was koning. Maar eigenlijk was zijn vader koning. Dus er zijn wel bepaalde dingetjes waarvan je zegt van, nou, dat is nog niet zo eenvoudig uit te leggen. Jaren geleden sprak ik op een jongerengroep. En dat was een hele aardige jongerengroep. Heel positieve jongerengroep. Heel enthousiast en zo. En zouden we allemaal heel erg evangelisch zijn en christelijk zijn. En toen zei ik van wat waar is, wat echt waar is. Ze hebben, je hebt in de lijst een Bijbel van, in de Bijbel heb je een lijst van koningen van Israël. En je hebt ook kleitabletten gevonden met ook een lijst met koningen van Israël. Alleen het wijkt iets af. Er staat op die kleitabletten staat er twee koningen wel die in de Bijbel niet voorkomen. En er komt één koning niet voor die in de Bijbel wel voorkomt. Hoe kan dat nou? Weet u dat? Wat is de oplossing hiervoor? Hoe kan dat? Wie heeft er een idee? Die groep is het ook niet hoor. Het ligt vreselijk voor de hand. Zegt u?
Van die twee, de andere naam
had. Nee, nou, met die groep kwam het hele geestelijke oplossing. Die koningen passen niet in het plan van de God of wat dan ook. Maar waar komt dat door? Wie weet het? Zegt u? Juist, zo simpel is het. De kleitabletten klopten niet. Waarom denken we altijd dat die oude geschriften allemaal kloppen, die kleitabletten? Er werden ook fouten ingemaakt. Niemand van de jongeren kwam erop. Ik heb er 10 minuten op gewacht, er kwamen allerlei suggesties. Maar iedereen dacht automatisch die kleitabletten kloppen. En de Bijbel, nou ja, daar zal wel iets aan rammelen. Gek is dat, hè? Dat is gek is dat, hè? Automatisch denken dat. Nee hoor, men heeft inderdaad wel eens een tijdje gedacht van, oh, de bepaalde koningen die kloppen niet. En toen kwam men erachter dat die koningen andere namen hadden. Toen dacht men van, oh, maar die jaartelling klopt niet. En toen dacht men, je kwam er later achter, Babylonische jaartelling heeft 360 dagen en geen 365. En dus stukje bij beetje heeft men toch weer een aantal dingen kunnen oplossen, maar niet dat je daardoor tot geloof komt. Echt niet. Het is een kwestie van een keuze. Ik weet, in de 19e eeuw wist men heel zeker dat de Bijbel nooit waar kon zijn, in de 19e eeuw. Heel zeker. Want zei men, we hebben Babylon gevonden, we hebben Persepolis gevonden, we hebben Jeruzalem gevonden, we hebben Egypte gevonden. Maar van Nineveh, dat is niets te vinden, zei men in de 19e eeuw. Dat is onvindbaar. En als het zo'n grote stad geweest moet zijn volgens de Bijbel en is onvindbaar, is het bewijs dat de Bijbel een sprookjeboek is. Men wist het zeker. Dat is mooi, dat is duidelijk. Toch heeft iemand in bepaalde dorpjes stukken muur gevonden. In een ander dorpje weer een ander stuk muur. Hij heeft er tekeningen van gemaakt, heeft een kaart gebracht. Hij heeft tussen die stukken muur heeft lijnen getrokken. En toen had hij de omvang van Nineveh. Toen had hij Nineveh. Maar denkt u dat die archeologen toen tot geloof gekomen zijn? Nee, natuurlijk niet. Nee, echt niet. Je wilt geloven. Je gelooft in een God. De God, een persoonlijke God. Je gelooft in een God die tot je komt. Die tot je hart spreekt. Die je kan troosten. En dan geloof je ook zijn woord. En als in het woord er bepaalde dingen voorkomen die je niet snapt. Dan denk je, nou dat zal dan wel. En als een wetenschap zegt, ja op tv hebben we het uitgezocht. We hebben het uitgezocht met kennis. En we komen tot een andere conclusie. Dan denk je, nou dat zal wel. Dat zal best wel. Maar wij geloven gewoon God. Wij geloven gewoon God en we geloven dat God tot ons spreekt. En we geloven zelfs dat God in deze hele oude geschiedenis tot ons spreekt. Tot ons, christenen, die zeker weten dat we behouden zijn. Tot ons, mensen, die zeker weten we zijn behouden door het werk van de Heer Jezus. Tot ons, die nu, wil God tot ons spreken door die gebeurtenissen en die dingen die toen gebeurd zijn. Wonderbaarlijk is dat. Het is aan ons om je daarin te verdiepen, om het tot je te laten komen, zodat je na een tijdje denkt, ja, maar ik denk wel anders dan de wereld. Laat de wereld dat maar zeggen, maar ik denk wel anders. Een van de mooie dingen die er staat, is, we gaan een stukje een beetje bekijken, en we kunnen niet alles bekijken, maar we gaan een stukje een beetje bekijken, staat er in vers 2, de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En bijvoorbeeld in vers 9, God gaf Daniel genade. En in vers 12, God gaf kennis. God geeft. Menselijk gezien was er een heel klein volkje. Een heel klein groepje. Het Joodse volk was klein. Men had wel een stad Jeruzalem ommuurd, sterk ommuurd, maar het aantal was klein en er kwam een supermacht aan. Onstuitbare supermacht. En die gingen niet voor Israël, maar Israël lag op de weg. Lag gewoon toevallig op de route. Want de grote supermacht Egypte moest aangevallen worden, een ander aangevallen. Menselijk gezien zeg ik, van die ene supermacht heeft Israël gewoon onder de voet gelopen. Heeft het gewoon genomen omdat het toevallig zin in had, tijd voor had. Israël had geen kans. En de Bijbel zegt, God gaf hem in zijn hand. Het was God die het toeliet. God staat uiteindelijk, en dat is een grote rode lijn door Daniel. God staat uiteindelijk achter alle dingen. En het gaat niet verder dan God het toestaat. En de wereld zegt, nu staat de wereld in brand in het Midden-Oosten. Dit is verslagen paniek. Wat moeten we doen met Egypte? De wereld zegt, Syrië staat in brand. Grote paniek, wat moeten we doen? Moeten wij aanvallen, moeten we verdedigen? En de wereld kan allemaal beslissingen nemen, ze kunnen overleggen, maar uiteindelijk is het God die het in zijn hand heeft. En dat ziet niemand, dat ziet alleen de mensen met geloof. God heeft het in zijn hand. En God heeft van oudsher al besloten. Van oudsher al besloten dat zijn volk verstrooid zou zijn over de hele aarde. Maar dat hij ze toch weer een eigen land zou geven met een eigen stad, Israël. En God heeft van oudsher al besloten dat de koning van het noorden Israël uiteindelijk zou aanvallen. En zou vernietigen. En door zou stoten naar Egypte. Blijkbaar is in de eindtijd Syrië een tegenstander van Egypte. Het is niet Egypte die Israël aanvalt. Het is Syrië die Israël aanvalt. Doorstoot naar Egypte. Teruggeroepen wordt vanwege de inval van anderen. God heeft dat al lang besloten. En wij kunnen denken dat de Verenigde Naties dingen beslissen. En wij kunnen denken dat Obama dingen beslist en Poetin en andere mensen. Maar uiteindelijk is het de Heere God die de zaken leidt. En dat geeft voor ons wel een stukje rust. Dat geeft wel het idee van het loopt God niet uit de hand. Het gaat uiteindelijk wel zoals God het wil. Het gaat zelfs deze dingen die nu gebeuren passen allemaal in de plan van de Heer om uiteindelijk zijn volk te bevrijden en uiteindelijk de weg terug klaar te maken voor de terugkomst van zijn Zoon, de Heer Jezus. Het past allemaal in het plaatje. En als de wereld allemaal in paniek mag raken en mag denken hoe moet het gaan en hoe zal het gaan en hoe verschrikkelijk is het, dan zeggen wij ook het is verschrikkelijk al die doden. Dan zeggen wij ook het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar we zien toch de hand van God erin. Dat is een heel groot verschil. Dat alleen al maakt dat ons denken al heel anders is dan het denken van de wereld. Maar kun je je voorstellen dat jij ongeveer 16, 17 bent. Als zoiets is berekend moet Daniel geweest zijn. 16, 17. En dan staat er in vers 3. De koning beval aan het hoofd van zijn hovelingen dat hij enigen uit de Israëlieten moest laten komen. Namelijk uit het geslacht van koninklijke geslacht en edelen. Dus je woont in Israël, je bent van een adellijk geslacht, je behoort tot de adel, je ouders hebben het goed, je hebt er zeker zin aanzien, je ouders voeden je op met respect voor de Heere God van Israël, dat kun je zien aan de namen, dat zijn Joodse gelovige namen, en jij wordt weggehaald en volledig ontheemd. Wat is er met hun ouders gebeurd? Misschien zijn ze gedood. Dat zou goed kunnen. Misschien zijn ze gewoon gedood voor hun ogen. In de oudheid was men niet zo makkelijk. Men is nu hard. Maar men was toen veel meer doogelozer. Ik zal nog een paar gekke dingen vertellen. Waarschijnlijk werden ze gecastreerd. Want tot hoveling en eunuch is hetzelfde. Het is maar één woord, hoveling en eunuch. In de oudheid was het zo, dat als een mensen naar het hof haalde, dan werden ze gecastreerd. Dat was heel normaal. Waarom namelijk? Omdat je als kastraat, als eunuch, werd jij anders, zeker als het op 16, 15 jaar leeftijd gebeurde. Je stem werd dan wat hoger, je werd wat dikker, mensen verloren haar. Ze werden in de hele wereld werden ze geminacht. Dus ze konden geen kant meer op. Bovendien hadden ze dus geen interesse in vrouwen, ze hadden geen interesse in een gezin. Ze hadden maar één interesse. Dat was een koning dienen. Niets anders hadden ze namelijk. Ze hadden geen plek buiten het hof. Dus tot aan de laatste. Het is heel lang zo geweest. De laatste Chinese keizer. En de vorige eeuw werd omgeven door eunuchs. Niet alleen die vrouwen bewaard. Maar gewoon alle mensen. Hoge ambtenaren waren dat. Geleerden zijn het er niet 100% over eens. Maar zeer waarschijnlijk is het. Dat zeer waarschijnlijk Daniel en zijn vrienden. Het ook moesten ondergaan. We lezen ook nergens dat hij getrouwd is. Hè, Daniel en Boek. Dat lees je niet van vrouwen. Maar lees je dat bleef al die tijd. En dat hij niet dat hij een partner gehad heeft. Je zal als maar 16 zijn, 17 zijn. Eigenlijk een mooi leven voor je hebben. Jongen in een adellijk gezin. Jongen met ouders die geloven in de God van Israël. Die je zo proberen op te voeden. En dan word je weggehaald. Je mag niet eens je eigen naam houden. En je wordt gecastreerd. En je zit er in het hof. Ik denk, moet eerlijk gezegd, dat je de meeste van ons volledig opstandig zouden worden. Of volledig verdrietig, of totaal van slag. En de meeste van ons zouden toch zeggen, waar is dan die God van Israël? Waar is dan de God van Israël? Waar is hij dan? Waarom is hij niet beschermd? Waarom moet ik hier zijn? Hier, wat kan ik hier doen aan het hof? Ik heb een heidense naam, ik heb een naam van heidense afgoden. Ik moet heidense dingen leren. Hij moest dus leren sterrenwichelarij. Even tussen haakjes, eeuwenlang hebben de rabbijnen dit boek een beetje genegeerd. Ja, want Daniel moest sterrenwichelarij leren. En de rabbijnen zeiden, ja dat mag helemaal niet. Dus heel lang hebben de Joodse geleerden moeite gehad met dit boek. Want die zeiden van ja, wij verbieden vanuit de Torah sterrenwichelarij te doen. En hier is Daniel. Dus hij moest dingen doen die allemaal tegen zijn Joodse geloof ingingen, tegen het geloof van zijn ouders. Hij werd mishandeld. Josephus Flavius zegt ook dat inderdaad hij mishandeld werd en men leest eruit gecastreerd. Hij had eigenlijk geen hoop meer, geen toekomst meer, geen familie meer en hij was daar aan het hof. Ik denk eigenlijk dat eigenlijk kan ik heel goed al die andere jongens begrijpen die zeiden laat maar. Ik ga me niet meer druk maken om kosher eten. Echt niet. Ik ben lang blij dat ik het overleefd heb. We zijn hier. Er is geen hoop meer. Er is geen toekomst meer. We hebben wel gebeden misschien. Maar God heeft ons niet beschermd. God heeft ons laten zitten. En we maken er maar van wat we kunnen maken. En we zitten hier maar. En we eten maar gewoon wat we kunnen krijgen. We zullen maar het beste ervan maken. En Daniel heeft gezegd nee. Nee. Ik doe dat toch niet. Wij kiezen er toch voor anders te doen. Daniel heeft blijkbaar toch de hele moeilijke beslissing genomen om te zeggen, God heeft mij verlaten, blijkbaar. God heeft ons verlaten, we zijn overgegeven aan de vijand. We hebben geen toekomst. En toch geef ik ervan niet de schuld van God, ik geef de schuld ervan, en dat lezen we later ook in een boek, het is ons eigen falen geweest. Het is onze eigen moeite geweest, onze eigen tekortkomingen. En ik neem toch de beslissing, hebben Daniel en zijn vrienden gezegd, we nemen toch de beslissing om een standpunt in te nemen. En we willen niet ons verontreinigen met niet kosher eten. Dat is de beslissing die ze genomen hebben. Er zijn mensen geweest, hele mensen, vrome mensen, goed bedoelde mensen, die gezegd hebben, ja, zie je wel. Dit is allemaal Gods plan geweest. Het is allemaal Gods plan geweest dat zijn volk overgeleverd zou worden. Het is Gods plan geweest dat Daniel zo behandeld zou worden. Maar kijk maar, daar is Daniel uitgekomen. Ik geloof dat niet. Ik zal eerlijk zeggen dat ik niet geloof. Het is nooit Gods wil geweest dat Israël hem zou verlaten. Het is nooit Gods wil geweest dat de Joodse jongens zouden weggehaald worden bij hun gezin. Hij heeft al voorzegd, de Heere God, als je mij verlaat, zal je overgeleverd worden. Maar het is nooit zijn wil geweest. Het is nooit zijn wil geweest dat de jongens misbruikt en mishandeld en verminkt zouden worden. Het is wel gebeurd. Als gevolg van de zonde van het volk. Als gevolg van de zonde van mensen. En uiteindelijk in die hele kromme, vreselijke situatie heeft God toch, waar mensen er puin op van gemaakt hebben, een stukje genade gegeven en op die mestvaalt is een bloem gekomen. Zo mag het eigenlijk zeggen. Ik ken een vrouw die is in haar jeugd jarenlang misbruikt door alle drie haar broers. Heeft in het huis gezeten, slecht, 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 zoals ik zo wild, boos, onhandelbaar. Onhandelbaar was ze. Ze is tot geloof gekomen, een wonder van genade. Het heeft jarenlang een proces geduurd. Jarenlang een proces van herstel. Uiteindelijk geeft zij pastorale hulp aan de vrouwen die misbruikt zijn. Uiteindelijk kan zij als christin, volwassen christin, zeggen, ik help jou, want ik weet wat het is. Ik ken de pijn en de woede, maar ik ken ook de genezing. Ik kan je wel helpen. Toch zal zij nooit zeggen, het is Gods wil geweest wat mij gebeurd is. Echt niet. Echt niet. Het is mensenwerk geweest. Wat God absoluut niet heeft goedgekeurd. Wat God niet heeft gewild. En dat God dan toch nog op de mestvaal een bloem kan laten groeien. Dat is Gods genade. God kan van een kromme stok nog iets maken. God kan van een brandhout uit het vuur rukken en er nog iets van maken. Die dingen gebeuren in ons leven dat we dankbaar zijn. En Daniel is toch zomaar gekomen. Zomaar vanuit die vreselijke situatie en heeft zo geleefd en is zo gegroeid en is zoveel wijsheid gekregen dat hij dingen kon zien en dingen, dat God hem dingen kon meedelen die wij nog bestuderen. En hij heeft het gezien, de val van Babel. Voorspeld de komst van de Mede en de Perzen. En toen de komst van Alexander en toen het Romeinse Rijk. Zoveel wijsheid heeft God hem kunnen geven. Dat is ook een van de redenen dat mensen zeggen dat boek Daniel kan niet oud zijn. Een van de redenen is dat mensen zeggen van ja, maar die voorspelling is zo precies. Dat is vast veel later pas geschreven. Nee hoor, er zijn bewijzen, ook echte bewijzen. Ook dat er ook documenten zijn uit die tijd dat het boek zo oud is. Apart, hè? Het boek is zo oud. En het geeft zo gedetailleerd de toekomst weer van de komende wereldrijken. De Meden en de Perzen en de Grieken en de Romeinen. Dat de wereld zegt, ja, maar dat kan nooit kloppen. Dat kan niet. Dat moet wel een vervalsing zijn. Maar het is geen vervalsing. Het is echt waar. Daniel. Praktisch gezien was het wel logisch wat de koning deed. Hij liet het aantal mensen komen. Want wat moest Daniel leren? Dat weten het andere geschriften. Hij moest leren sterrenwichelarij. Dat is heel belangrijk. Hij moest leren talen. Moest hij leren. Hij moest leren bestuurskunde. En hij moest leren om te gaan met al die verschillende volken die in het rijk waren. De grote wereldrijken van die tijd hadden een probleem. Die hadden namelijk in hun rijk een heleboel culturen. Een heleboel verschillende culturen met hun eigen goden, hun eigen tempels, hun eigen taal, hun eigen gewoontes. Dus de koning verzamelde uit elke cultuur verzamelde een aantal mensen. En die leerde hij, onderwees hij dan in de leer van de Babyloniërs. Die maakte hij Babyloniër. En dan zei hij, kan ik via jullie, kan ik dat stukje dan besturen. Ik heb jullie kennis, heb ik in ieder geval nodig. Dus hij had dus mensen aan het hof nodig die door en door Babylonisch waren, maar die wel kennis hadden van het Jodendom. Hij op die manier had hij ook Egyptenaren had hij gehaald, omdat hij dat ook wilde hebben. Dus het was gewoon een hele goede reden dat die koning dat deed. En Daniel en de zijnen werden daarvoor gehaald. Dus de koning haalde om zijn rijk te besturen zeer capabele mensen die al wat opgeleid waren, die in de top zaten, die schoon van uiterlijk waren, die heel waren, hoe staat het precies, even kijken, ervaren in wetenschap, helder van verstand, zonder enig gebrek, waarschijnlijk voordat ze aan het hof kwamen, maar toen nog zonder enig gebrek, knap van uiterlijk enzovoort. Die mensen heeft de koning gehaald. En dat doet mij denken aan een andere koning die gewoon gezegd heeft, als ik de mensen ik uitnodig, dat zijn niet de mensen die knap zijn, maar dat zijn de mensen die zeggen dat ze het niet weten. En als ik mensen toevoeg aan mijn koninkrijk, dat zijn het juist de mensen die niet van adel zijn, maar misschien een hele slechte ervaring hebben in de jeugd. En als ik mensen in mijn koninkrijk toevoeg, als ik mensen ga gebruiken in mijn gemeente, als ik mensen ga halen die ik wil gebruiken, zijn het degenen die gekwetst zijn, die beschadigd zijn, die van zichzelf zeggen, ik weet het niet, ik kan het allemaal niet, ik kom op tekort, ik heb ook niet zoveel verstand. Ik heb ook te veel meegemaakt in het leven om nog dienstbaar te zijn. Degene die zeggen, Heer God, hoe kunt u mij nou gebruiken? Ik zal nooit echt te gebruiken zijn. Ik ben ook wat te beschadigd. Ik heb een te slecht zelfbeeld gekregen. Ik heb te veel meegemaakt in mijn jeugd. Ik heb te veel fouten gemaakt. Mensen weten ook mijn fouten. Ik kan nooit echt dienstbaar zijn in uw koninkrijk. En dan zegt God precies. Jij bent nou degene die ik zoek. Want ik zoek het zwakke. En ik zoek hetgene wat niet vertrouwd op zichzelf, maar op mij vertrouwd. En ik zoek degene die gekwetst zijn, want zodat ik ze kan leren wat genezing betekent. Het zwakke van de wereld is uitgekozen, zegt Paulus in de Korinthebrief. Zijn er niet velen zwak onder u? Zijn er niet velen arm onder u? Er zijn weinig wijzen. Ook in de eerste gemeente waren het veelal de mensen die door de maatschappij waren veracht, de minderen. Tot de gemeente werden toegevoegd en die gemeente groeide enorm. God gebruikt het zwakke van deze wereld. Met name de Korinthebrief staat er een paar versen over. Het zwakke van de wereld. Om de wereld te overwinnen. Maar dan zullen wij dus wel moeten zijn. Zoals God. En dat is het grote verschil. Daniel is een getuige geweest in Babel. Tot op de dag van nu. En ze getuige geweest in Babel op de dag van nu, omdat hij ervoor koos aan de kant van de God te staan. En de vrienden van hem die verkozen ervoor gewoon de weg te gaan van de Babylonische koning. En er is niet van hen overgebleven. Ze zijn helemaal verdwenen in de zee van de geschiedenis. En als wij, dan komt het voor ons, als wij ervoor kiezen Om te zeggen, ik wil me niet voeden met hetgene van deze wereld is, maar ik wil me voeden met hetgene van God is. Dan zal ook de Heere God ons uiteindelijk tot een getuige kunnen maken. Maar als wij zeggen, ik wil eigenlijk, ja, de Bijbelstudie, alsjeblieft zeg. Ik heb er genoeg van gehoord. En dan Daniel. Ik blijf liever thuis. Leuke tv-film. Als wij kiezen voor allemaal te laten voeden door die wereld, dan zullen we op een gegeven moment helemaal opgaan in de wereld. Onherkenbaar zijn. Zonder enige kracht. Zonder enige getuigenis. Zijn we dan verloren? Nee, wij lezen dit als christenen. Wij weten dat we behouden zijn door het bloed van de Heer Jezus. We weten maar dat wij op één manier behouden zijn. Dat we gekomen zijn bij het kruis van de Heer Jezus. Daar zegt de Heer Jezus. Dank u dat u voor mij gestorven bent. U bent voor mij gestorven. Ik ben van u afhankelijk. Ik had geen enkele kans om bij God te komen. Alleen via u, Heer Jezus, ben ik bij God gekomen. Daarom zijn wij behouden. Maar dit hoofdstuk, dit boek gaat niet over behoudenis. Dit boek gaat over profetie. En het gaat over getuigen. En willen we een getuige zijn, dan zijn dus twee dingen van Daniel. En Daniel wordt twee dingen gezegd. Hij leerde, hij studeerde dus. Hij moest die dingen studeren die de koning hem gaf. Maar hij leerde, dat is enerzijds. En anderzijds, hij deed bepaalde dingen niet. Dat is hetzelfde als het eerste hoofdstuk van Spreuken. Spreuken is een boek van wijsheid. Hoe krijgen we wijsheid? De wijze vermeerdert kennis, staat er. De wijze vermeerdert kennis en minacht de tucht niet. Dus een wijze zegt, ik moet leren. Iemand die wijs is, die zegt, ik moet verder groeien. Ik moet mijn gedachten onderwerpen aan het woord van God. Ik moet echt bezig zijn met het woord van God, want ik moet groeien in die dingen. En als er discipline bij hoort, accepteer ik dat. Dat is de wijze. En de wijze zegt ook van, bepaalde dingen, daar houden we toch een beetje verre van. Als ze tegen mij zeggen, kom, we gaan dat en dat doen, zeg ik, doe niet mee. En de dwaas veracht wijsheid, zegt Spreuken. De dwaas, dat heb ik helemaal niet nodig. Dat is helemaal niet nodig. Maar een dwaas is geen dommerd. Een dwaas is geen scheldwoord. De dwaas in de Bijbel zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dus je kunt professor zijn, je kunt professor, dokter zijn. En je kunt gewoon zeggen, ik heb die Bijbel niet nodig. Dan zegt God, je bent een dwaas. Maar je vermeerdert ook geen kennis. En je zegt in je hart, er is geen God. En je kunt iemand zijn met alleen maar de laagste opleiding die er is. Iemand die nauwelijks kan schrijven. En zeggen van, ik heb zo nodig dat ik uit de Bijbel lees, dat mensen mij wat vertellen. Ik heb het nodig, want ik wil graag groeien en de Bijbel je wijs. Wijs. En een wijze zal altijd zeggen van, ik moet verder gaan met leren. Ik moet verder gaan met horen. En God heeft gezegd, hoe werkt God, de Heere God? God heeft leraren en profeten gegeven aan de gemeente. En die zijn er, door middel van boeken, door middel van lezingen, door middel van preken, door middel van samen praten. En God heeft mensen gegeven die weer de gave hebben om een ander iets van zijn woord te openbaren, waardoor jij weer verder gaat. Dat is Gods weg. Of het nou via een boek is, of via een bandje, of een cd, maar dat doet er niet toe. Dat is Gods weg om mensen verder op te voeden. En God zegt, als je wijs bent, dan zul je altijd zeggen, ik heb nog zoveel te leren. Ik heb nog zoveel te leren. Ik maak nog zoveel denkfouten. Ik moet mezelf zo vaak betrappen, dat ik denk, oh, ben ik toch wat dom bezig geweest. Weet u wat het is? Wij zitten op een heuvel, maar als we niets doen, dan glijden we af. We glijden af. Het gaat helemaal vanzelf. Je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar te doen zoals je buren doen en je achterbuurman doet. Je hoeft alleen maar te doen en te denken, naar de tv te kijken en zeggen, ze hebben gelijk, dat is ook zo. En je daalt af en je gaat op in een menigte van mensen. Je valt helemaal niet meer op, je bent geen getuige. En elke keer ze moeten zeggen, kom, ik keer terug. Ik wend me af, ik kies ervoor me te laten onderwijzen in het woord. Ik kies ervoor om terug te gaan naar God. Ik kies ervoor om elke keer weer te zeggen, Heere God, sorry. Het spijt me, ik was nou gewoon vandaag, zoals ik vanavond praat en vanavond dacht. Het was gewoon puur van de wereld, spijt me. Wilt u me helpen, wilt u me door mijn woord op mij spreken, dat ik weer terug kan. Dat is onze weg. De weg van wijsheid, van getuigen, is dat je wil blijven leren. De wijze vermeerdert kennis. En dat je ook bepaalde dingen niet meedoet. Je zegt, hier is een grens, hier doe ik niet aan mee. Daniel wilde dus niet meedoen aan het eten van de maaltijd van de koning. Hij wilde dus waarschijnlijk, wat sowieso niet kosher. Maar zeer waarschijnlijk is dat eten ook eerst geofferd aan de goden, in de heidense goden. En daarna kwam het op tafel. Want David zei, ik wil er gewoon niet, dat is voor mij een streep. Ik wil die streep niet over. Ik doe dat gewoon niet. Maar let op wat Daniel doet. Daniel gaat niet tekeer. Daniel voert geen actie. Daniel gaat niet schreeuwen. Daniel gaat niet zeggen, ik ga een hongerstaking. Daniel gaat niet zeggen, ik heb de grond zitten en zit in. Ik maak net zoveel herrie dat ik mijn zin krijg. Daniel ging niet protesteren. Daniel maakte geen herrie. Daniel zei gewoon, ik vraag het. En ik zeg tegen de koning, tegen de hoofd van de hovelingen, zo en zo is het geval. Mag dat? En toen het hoofd zei, maar ik begin daar niet aan, voegt hij dan een lagere ambtenaar. Een lagere ambtenaar. De kamerheer van hoofdstuk vers 11, die was wat lager. Die zeiden van, nou, zo en zo is het geval. En ook daar had Daniel geen grote mond. Daniel ging niet zeggen van, ja, maar ik heb niets met jullie te maken. Zelfs je afgoden, heidenen dienen en jullie denken wel dat het is. Maar vandaag of morgen, nee. Daniel zei, ik vraag het netjes. Ik vraag het. Geef, stel uw dienaar toch op de proef. Laat ons toch plantaardig voedsel geven, enzovoort. En dan zegt hij, als u het niet het verschil ziet in de 10 dagen, dan oké, dan geef ik het over. Wij christenen, zeker tegen de eeuwige tijd, nou valt het wel mee, maar vroeger, een jaar of 30 geleden en nu in Amerika. We denken dat wij de wereld kunnen veranderen, maar dat kunnen wij niet. Hè? Er zijn christenen die denken van we moeten maar zoveel kabaal maken, we moeten grote sit-ins protesteren bij hier. En we moeten maar zorgen dat het parlement komen en we moeten dit doen en we moeten zus doen. En we moeten invloed uitoefenen en dan zullen we wat zijn. Ik was in Ierland een paar weken geleden. En dan sprak ik iemand, dat was een vrouw, dat kon heel leuk vertellen. Maar die komt Alabama, uit Amerika, Alabama. Klinkt wel zo leuk, hè? Maar zij was bevriend met de gouverneur van Alabama. En ze zei, ik ben nu 60. Ik heb 40 jaar lang heb ik mijn politiek ingezet. Zij was christen. Ik heb 40 jaar lang heb ik geprobeerd invloed uit te oefenen op de nieuwe gouverneurskandidaat, omdat het een christen is. En dat hij een standpunt neemt over abortus, een standpunt over homohuwelijk, een standpunt dit. En we zijn er heel fel op. En dan, we hebben meegewerkt ook aan de verkiezing van deze gouverneur. Maar dan zeggen we ook, als er iets is wat me niet bevalt van jullie. Ja, zegt ze, we hebben je gezet op die zetel, maar we kunnen je er ook weer afhalen. We houden je eraan. Maar ze zei, ik heb het nou 40 jaar gedaan, zegt ze. En eigenlijk, als ik nou kijk, wat heb ik bereikt? Ik heb alleen geprobeerd de wereld te verbeteren. Als ik mijn leven over moet doen, dan zou ik meer gaan werken in het Koninkrijk van God. De gemeente. En niet proberen de wereld te verbeteren, maar ik zou zeggen de gemeente op te bouwen. Ik heb wel spijt van mijn leven, zeg. En ik kan het heel goed aanvoelen. Ik kan niet veroordelen wat ze gedaan heeft. Ik kan niet zeggen dat ze het verkeerd gedaan heeft. Ik wil er geen oordeel over vellen. Maar onze taak is het niet zozeer het oordelen van de wereld. 1 Korinthe 5. Wij hoeven niet te oordelen over wat in de wereld is. Wij moeten oordelen over wat in ons midden is. We hebben niet de taak om de wereld te verbeteren. We hebben eigenlijk de taak om in de gemeente de Heer Jezus te laten zien. We hebben niet zozeer de taak om... En als iemand zegt, ik wil graag naar de Tweede Kamer... Prima, ik zeg er niks van. Maar eerste taak is niet in eerste instantie om Nederland christelijk te maken. Wat toch niet lukt. Onze eerste taak is om onze gemeente zo te dienen dat de Jezus groot gemaakt wordt. Daniel ging niet tekeer, maar dacht gewoon aan hem en zijn vrienden. En ze wilden zichzelf op een nette manier rein bewaren. Dat is al wat, hè? Dat is wel iets. En Daniel... Alleen Daniel, vers 12, kreeg inzicht in allerlei visioenen en dromen. Dromen, hij kreeg inzicht in dromen. Wij hebben 1 keer in de maand Iraanse kerk in Elburg. En er komen mensen uit hetzelfde gebied. Iraniërs komen uit dit gebied. Babylon, Persepolis, dit zijn mensen uit dat gebied. En je leest wel eens van die blaadjes, maar als ik een blaadje lees, denk ik altijd, ja, het zal wel. Zie je dat ook?
lees je de gekke dingen in de blaadjes. En denk je, ah, zal wel. Maar ik heb ze persoonlijk gesproken. Persoonlijk gesproken. Weet u dat God spreekt in dromen? Er is er geen Bijbel. De Bijbel is levensgevaarlijk. Echt levensgevaarlijk. Echt letterlijk levensgevaarlijk. En niet alleen dat je gewoon netjes een kogel door je hoofd krijgt. Nee, je hart wordt letterlijk uitgerukt. Ik heb mensen die zeggen van, ik had een familielid. Maar ik ga het niet vertellen, dat is te gruwelijk. Dat is niks aan. Maar het gebeurt daar. God, er is geen Bijbel. Er is geen Bijbel, niets op internet. Vrienden van mij hebben geskyped naar vrienden in Iran. En hebben toen wat gezegd over de Bijbel. Die vrienden zijn in de gevangenis gekomen in Iran. Maandenlang. Maandenlang. Alleen als ze het gelezen hadden. Maar God spreekt via dromen. God spreekt werkelijk via dromen. Ik sprak een vrouw. Die was net een maand in Nederland. En ik had een vertaling bij nodig. Heb ik dat hier verteld wel eens? Nee, toch wel? Nee, hè? Toch bijna een beetje over tijd. Die zei, ik was felle moslima, fanatieke moslima, en ik kreeg s'nachts een droom. En ze, ik zag Jezus en hij zei, zo zeggen ze dat, wij zeggen gauw Heer Jezus, vind ik ook weer netter, maar zij zeggen dan, ik zag Jezus. En hij zei, je moet in mij geloven. En ik was boos in mijn droom. Ik zei, ik geloof niet. Ik ben moslima, mijn familie maar wordt dood. Ik geloof echt niet. Dus ik werd wakker van woede. Er is nog tijd dat ik weer kon slapen. En ik schreef weer en ik zeg weer Jezus. En ik zei, je moet in mij geloven. En ik zag ook een straat, zegt ze, met twee gekleurde deuren. En ik was weer boos. Ik zei, ik wil er niets mee te maken hebben. Mijn familie doodt mij, ik wil niets met die te maken hebben. Maar ze was helemaal van slag. En ze ging naar een tante toe en ze zei van, nou, zo en zo is gebeurd. En die tante zei, ja, ik ken iemand en zeggen ze van dat hij christen is. Dan moet je echt geheim houden, hè. Als jij wil weten wat je droom betekent, dan gaan we daar naartoe. En ze gaat in die straat en ze ziet die twee deuren van de droom. Precies zo. En dat gebeurt. En ze klopt aan en ze zegt van, bent u zo en zo? Ja, ik kom gauw binnen en zegt, ja, ik ben christen, maar ik ben wel de enige. Nou, als het verhaal zijn, nou, dan zijn tweeën. Want zij was die middag al tot geloof gekomen. Direct, ze hoort de evangelie van de man, ze nam het direct aan. Een jaar later waren er 11. En toen kwam de geheime politie op het spoor. Toen moest ze dus haast over kop op Iran ontvluchten. Zit ze hier. Ander verhaal. Een man die ik ook gesproken heb. Die zei, hij woonde in Teheran. Stad van 16 miljoen inwoners. Was er een man in Zuid-Iran. Die kreeg een droom. Jij moet naar Teheran, het huis van het kruis. En daar moet je bidden. Zuiden van Iran is 2 dagen rijden naar Teheran. Man komt dus in een heel achterlijk gebied, zuiden, heel traditioneel. Maar goed, hij heeft een auto en rijdt naar Teheran. Huis van het kruis, daar moet je bidden. Nooit in Teheran geweest voor het eerst. Dus ik heb die man gesproken die het overkomen is. Die in het huis gezeten heeft. Hij komt naar Teheran en denkt, ja, 16, ik ben hier nooit geweest. Ik weet het ook niet. Maar goed, als die droom echt is, is die droom echt. Ik rij maar een eind. En op een gegeven moment, dan stap ik maar en dan bel ik maar aan. Dus hij belt ergens aan. En dan zegt hij, kom hier bidden. Nou, zegt de man, ik moet hier niet bidden hoor. Hij zegt, die moskee is daar om de hoek. Ja, zegt die man, die arme boer. Dat is een boer. Hij zegt, ik heb een droom gehad. Ik moest naar Teheran, huis van het kruis. En dan moest ik bidden. Oh, zegt die man. En hij trok hem naar binnen. Hij zegt, dit is wel een huis van het kruis. Hij zegt, kom binnen. Hij zegt, ik vertel je het evangelie. Het is het kruis. En de man hoort het evangelie. Komt tot dezelfde dag tot geloof. Krijgt stukjes mee van de Bijbel, rijdt terug naar zijn dorp in het zuiden. God spreekt door dromen. God spreekt echt door dromen tot deze mensen. Als alle andere middelen opgedroogd zijn, als er niemand is die iets kan vertellen over de Jezus, spreekt God door dromen tot hen. Wonderbaarlijk. Ik sprak in Elbe iemand in de cafetaria, die kwam uit Koerdistan. Ik zei tegen hem, hij woont een paar jaar in Nederland. Wat denk je? Ik zeg, wat doe je? Ik zeg, ben je christen? Waar ben je? Nee, ik ben nog geen christen. Maar ik heb wel een droom gehad dat ik in hem moest geloven. Ik heb wel Jezus gezien in mijn droom. Ik zeg, wat zeg je nou? Ik zeg, ik heb echt Jezus gezien in mijn droom. Ik droomde, ik zag hem echt. Hij zei, je moet in mij geloven. Ik zeg, en? Ja, hij zei, ik weet het nog niet. Ik zeg, je weet het nog niet. Ik zeg, man, heel Elburg zou dat willen, die droom die jij gehad hebt. Ik zeg, ga eens naar buiten. De hele kerk zit vol. Die zou bijna een moord doen om in een droom de Jezus te zien. En jij zegt, nou, ik weet het nog niet. Ik zeg, hoe kun jij nou zeggen? Als God zo direct met jou spreekt. Ja, dat is wel zo, zegt hij. Nou, we staan nog eens even voor nadenken. Maar God spreekt zo apart, in dromen tot hen. En niet tot ons. God spreekt niet in dromen tot ons. Waarom niet? Domweg, omdat wij de Bijbel hebben. Domweg. Ik weet wel, ik ken meerdere mensen die echt vanuit de wereld tot geloof gekomen zijn. In de eerste jaren hebben ze het nog wel eens een keertje dat ze iets hele bijzondere inspiratie krijgen. Maar daarna is het gewoon de Bijbel. Wij hebben gewoon de Bijbel. God spreekt tot ons via de Bijbel. En ik zal het misschien heel simpel zeggen. Klinkt een beetje simpel misschien. Maar het is wel alsof God zegt, ja maar ik heb toch de Bijbel gegeven. Daar zit alles in. Als je daar al te lui voor bent en daar geen interesse tot hebt. Waarom zou ik dan in de droom tot jou spreken? Dat is bijna parels voor de wijn, dus bij zwijnen werpen. God spreekt tot ons door de Bijbel. En in die situatie was zo'n bijzondere genade. Dat God nog sprak door mensen dromen. En we zullen dat ook de rest van het boek zien natuurlijk. Dat Daniël kan dromen uitleggen. Is de wijsheid van God gekregen. Had je zelf nog meer over kunnen praten, maar het is al 9:15. Wat zouden we kunnen denken? Wat zouden we kunnen concluderen van dit hoofdstuk? En één troostvolle gedachte is, God heeft wel de leiding. Wij denken aards, wij denken Syrië stort in elkaar, dit stort in elkaar, daar gaat het fout. En God zegt, het gaat allemaal fout, maar het gaat niet fouter dan dat ik het toegeef, toelaat. Het past allemaal wel precies zoals ik het wil. Het is niet een volk wat verliest, God geeft dat volk over aan de ander, met welke reden dan ook. Het is God die de leiding heeft en het is ook in ons eigen leven. Ook in ons eigen leven. Dat is heel moeilijk. Om dat te zeggen. Als wij ontslag krijgen, kunnen we helemaal van slag raken. Maar we kunnen ook zeggen, God heeft toegestaan dat ik ontslagen word. God heeft mij dit ontslag gegeven. Als er een ziekte komt in ons leven, kunnen we in paniek raken. Allemaal. Ik kan nog zo lang christen zijn, ik kan allemaal verschrikkelijk van schrikken. En je kunt ook zeggen, en dat zeg je na een tijdje ook, als de eerste schrik gezakt is. Zeggen, de Heere God heeft dit in mijn leven gegeven. De Heere God heeft dit in mijn leven gegeven. We danken hem voor de goede dingen. We danken hem voor de zegeningen. Maar ook de dingen die wij niet als zegen ervaren. Nemen we aan uit zijn hand. En dat maakt het allemaal wel iets anders. Dat maakt het wel iets anders. Je kunt zeggen, ik heb iets meegemaakt in mijn leven. Ik ben er verschrikkelijk boos over. En dat kennen we allemaal. Laten we al eerlijk zijn. Dat kennen we allemaal. En ik kan het netjes uitleggen, zo mooi uitleggen. Maar ik ken het ook in mijn eigen leven. Ik kan heel boos om worden. En na een tijdje zegt de Heere God, waarom neem je niet aan op mijn handen? Waarom neem je aan op mijn handen? Waarom realiseer je niet dat ik het toegelaten heb? En waarom realiseer je niet dat ik ook de hele nare, vervelende dingen die niet naar Gods wil zijn, toch kan ombuigen dat die bloem gaat bloeien, er iets komt van leven. Op de plek waar eigenlijk in mijn leven verwacht. God is wel in controle. God heeft wel de leiding. En het zou zo fijn zijn. Het is zo mooi in ons eigen leven. Als we ook zeggen, Heer God, inderdaad. Dit is uw leiding. Ik ben het er niet mee eens. Ik had echt anders gedaan. Ik wil ook bidden of uw leiding verandert. Ik wil ook smeken of u het verandert. Maar toch accepteer ik het als uw leiding. Het haalt de bitterheid wel weg. Dan maken ze zo anders. Tweede is wat we kunnen leren. Wij zijn net als Daniël. Wij leven in een vijandige omgeving. Wij leven in een wereld die God niet kent. Tegenwoordig mag je alles. Alles mag je doen. Ja, je mag niet zeggen van de islam. Dat is levensgevaarlijk. Zoals je ziet, zoals je hoort. Ik ga niet meer kijken. Dat gaat zo ver. Maar je hoort het wel. Al die conferenciers durven van alles te zeggen. Behalve van islam. Want daar zijn ze heel voorzichtig mee. Maar van onze Heer Jezus, van onze God, wordt alles gezegd. Alles gaat er niet in herhalen. Wij leven in een vijandige wereld. En ik geloof niet dat het onze taak is om de wereld te veranderen. Ik geloof dat we moeten realiseren dat deze wereld vreemdelingen en bijwoners zijn. Dat zeggen we ook in Petrus, hè? Petrusbrief, vreemdelingen en bijwoners. We horen niet meer van deze wereld. We zijn niet meer van deze wereld. We zijn er wel, maar we zijn vreemdelingen. En we hebben niet onze taak om de wereld te verbeteren. Ik heb ook niet de taak om naar de buren toe te stappen en te zeggen, nou je moet dit niet, je moet dat niet, je moet zus niet. Mijn taak is
me toe te wijden aan God, om me rein te houden van verkeerde dingen, zodat ik een getuige word en wij samen een getuige worden. Dat is onze taak in deze wereld. Geen agressie. En weet u, wat heeft het nou eigenlijk voor nut, nou eerlijk zijn. Je zit aan tafel, het eten van de koning komt, iedereen eet gewoon. Wat heeft het nou voor nut om te zeggen, ik doe dat en dat, ga ik niet eten. Wat heeft dat nou voor effect? Niemand ziet het. Niemand ziet dat. Wat maakt het eruit? Denk nou eens na, Daniel. Jij zit aan tafel, daar zitten mensen te eten, daar zitten mensen te eten, daar zitten mensen te eten. Die nemen allemaal een glaasje wijn en jij zegt, nee, ik wil geen wijn. Wat is dat? Denk je dat daar de mensen tot geloof zullen komen? Denk je dat daar de mensen zeggen van, oh, nou, Daniel, die drinkt geen wijn. Nee, dan gaan we naar de God van Israël zoeken. Nee, zeggen de mensen tegen Daniel, Daniel, toch alsjeblieft normaal. Dat maakt toch helemaal niks uit. En dat maakt dus wel uit. Het maakt wel uit wat wij doen. Het maakt wel uit dat wij dingen doen die de wereld misschien niet eens ziet. Die de wereld niet merkt. Het maakt wel uit als wij in ons persoonlijke leven keuzes maken. Omdat we dan toch meer zullen groeien in de genade en de getuigen zijn. Het maakt wel uit. U zult zeggen, er ziet toch niemand? Nee, God ziet het. God ziet het en God kan verder met jou aan het werk en je kan verder doen groeien. Daniel zocht helemaal geen aandacht van anderen. Daniel had helemaal niet het idee, ik ga dingen doen en zal plotseling het hof gaan veranderen. Echt niet. Maar er was niemand die zoveel effect heeft gehad als Daniel. Dus nog steeds gaat zijn getuige naar ons door. Nog steeds voelen wij de heiligheid, het getuige van Daniel. We zijn niet in deze wereld. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Maar het doet er wel toe wat wij doen. Ook als we nadenken over opvoeding van onze kinderen. Zien we wel hetzelfde. Het is wel heel moeilijk om op een gegeven moment tegen je kinderen te zeggen, bepaalde dingen mag je niet doen. Jij mag niet mee. Dat is heel moeilijk. We hebben allemaal kinderen gehad. En kinderen zeggen dan één ding, mijn papa, dan hoor ik er niet bij. En dat wil je niet. Oh, je wil niet dat je kind er niet bij hoort. Je wil echt niet dat jouw kinderen thuis zeggen van, ja, pap, iedereen mag dat toch. Ik ben dus de enige, hè? Ja, en met die ene andere, die ook niet goed wijs zijn. Ik ben de enige die dat niet mag. En dan toch als ouder te zeggen, kind, er zijn twee dingen. Je moet leren groeien in wijsheid. En je gaat niet mee met de verkeerde dingen. Echt niet. En als je dan er niet bij hoort, dan hoor je er maar niet bij. Ja, het is heel moeilijk hoor, als ouders, om dat soort dingen te zeggen. Maar het is wel de weg, denk ik, die Daniel ons leert. Het zijn zomaar een paar gedachten. Er zijn er misschien wel meer. Er zullen misschien meer dingen tegenkomen van Daniel. Maar wat bijzonder is toch eigenlijk? Wat apart is toch eigenlijk? Zo'n stem. Xenophon. Ik zeg het nog eens een keertje. Dat was toch leuk om te lezen. Zo'n Atheense generaal. Die de Spartanen aanvoert. De onderhandeling. Maar we hebben er niks aan. Het is leuk om te lezen. Maar we hebben er niks aan. Het is ook een beetje gek wat hij allemaal doet. We hebben die idee. Het is wel een rare tijd geweest. Lezen we Daniel. Ook zelf nog ouder. Nog hiervoor. Hele rare tijd. Hele rare gewoontes. Heel ver weg. En toch zeggen we, de mens is niet veranderd. En God is niet veranderd. En de mens die zichzelf toen plaatst in Gods hand, lijkt op de mens die zich nu plaatst in Gods hand. En toch zullen we zeggen, Xenophon, 100.000 kilometer van ons verwijderd in denken, in ervaring, alles. Daniel, we herkennen het. Omdat we dezelfde God hebben. De God van Israël, de Vader van de Heer Jezus. Amen. Zullen we samen bidden? We danken de Heer God dat tot ons wil spreken door uw woord. En we horen het wel en we zien het wel en we lezen het wel. Maar we willen heel graag vragen, Vader in de hemel. Geef toch deze dingen door gaan dringen tot ons hart. En dat ze in ons hart komen en dat ze ook een plaats erin krijgen. Want ook ik kan het mooi vertellen, ik zal het moeten leren toe te passen in mijn eigen leven. Wij zullen allemaal moeten leren het toe te passen in ons eigen leven. Heere God, en u kent ons hart. U weet dat ons hart rustig alle verkeerde kanten op gaat. Maar we willen ons hart aan u geven. Heere God, u kent ons. We willen ons u toevertrouwen. Wilt u hetzelfde doen bij ons?
als bij de anderen gedaan heeft, bij Daniel gedaan heeft. Dat we het vasthouden. Want uw leren en uw wegen geven ons de kracht om niet mee te gaan met de verkeerde dingen. Geef ons de wijsheid om te gedragen in deze vijandige wereld. En geef ons verlangen om u beter te leren kennen. Heer God, wil ons dat doen. En ook de komende Bijbels voor die avond daardoor. De hele reeks door dit jaar moet u de avond daarvoor ook gebruiken om de uw op te bouwen. We bevelen ons allen zo in uw genade en liefde aan.